Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Geologen zijn er al een tijdje mee bezig. Het markeren van een nieuw tijdperk op aarde. Holoceen wordt Anthropoceen, om de enorme invloed van de mens op de aarde te benadrukken. Toch zijn niet alle geologen gecharmeerd van dit project. Te activistisch, zegt de een. Arrogant, zegt de ander. Waarom ligt het benoemen van het Anthropoceen zo gevoelig? En hoe activistisch mag de wetenschap eigenlijk zijn? Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag zit ik in de studio met redacteur geologie Marcel Aandebrug.
Hoi.
Hoi. En met wetenschapsredacteur Hendrik Spiering.
Hallo.
Hoi. We gaan het hebben over het Anthropoceen en over dat activisme. Maar eerst ben ik benieuwd, Marcel. Jij bent deze zomer in Polen geweest om daar een klomp aarde te bekijken. En dat omdat dat het bewijs van het Anthropoceen zou zijn.
Dat was het een stuk veen van ongeveer 50 centimeter. En inmiddels moest ik daarvoor naar Poznan in Polen. En dat stuk veen is afkomstig uit een natuurpark dat op de Pools-Tsjechische grens ligt.
En dat hebben ze met een grondboor of een schep hebben ze dat...
een grondboor. Hebben ze die kern, zoals ze dat dan noemen, gestoken.
En lag die open en bloot daar of in een koelkast? Of hoe bewaar je zo'n stuk veen?
Die moest natuurlijk heel goed beschermd bewaard blijven. Omdat dit een heel belangrijke kern zou kunnen worden. Hij was ingepakt in aluminiumfolie en daarna nog een keer in vershoutfolie. En dat alles lag in een beschermende houten kist.
Dat zou je thuis ook kunnen doen met aluminiumfolie.
Dat zou je thuis, ja, zeker, zeker. En ze kon hem, dus ik was helemaal afgereisd naar Poznan om die kern te bekijken. Maar ze kon hem helaas niet uitpakken, want hij moest, hij moest echt heel goed beschermd blijven.
Je hebt alleen dat houten kistje heb jij zien liggen daar. Ja, maar je wist dat daarin dus een heel bijzonder stuk veen lag.
Ja, precies.
En van hoe diep hadden ze dat gehaald?
Vanaf de oppervlakte tot 80 centimeter diep hebben ze gestoken. En het ging dan om de bovenste 50 centimeter. Dat is dan representatief voor de afzetting van veen in de afgelopen 100 jaar ongeveer.
Maar allereerst, ik bewonder je toewijding dat je dus honderden kilometers hebt afgelegd om daar naar Poznan te gaan. Daar die kist te zien, dan wordt het belang van dat stuk veen, in mijn hoofd is het nu echt een soort heilige graal.
Er kwamen geen stralen vanaf, maar het kan een heel belangrijk stuk worden. Namelijk het representatieve stuk voor dat nieuwe tijdvak wat eventueel benoemd gaat worden, het Anthropoceen.
Maar wat was er zo bijzonder aan dat veen? Zat er plastic in of zeg maar wat?
De regel is, als je een nieuw geologisch tijdperk wil benoemen, dan heb je een zogenaamde golden spike nodig. Dus ergens op een plaats in de wereld heb je een monster nodig uit de bodem. Wat representatief is voor dat begin van het nieuwe tijdperk. Want het begin van een nieuw tijdperk is meestal, er verandert iets. En dat moet je kunnen zien in die golden spike.
Ja, zoals zeg maar het einde van de periode van de dinosaurus. Wat is het? Het krijt.
Precies. Dat heb je dat iridiumlaagje.
Maar dan wil je dus ook inderdaad met GPS-coördinaten eigenlijk kunnen zeggen, daar hebben we die golden spike
vandaan. Daar hebben we gestoken, precies. En soms wordt er ook letterlijk een gouden nagel in de dingen geslagen.
Met
veen is dat lastig, maar echt met hard gesteente wordt dat wel eens gedaan, inderdaad.
Maar waarom is dat veen dan typerend voor... Wat is het verschil met het veen 100 jaar ervoor?
Wat ze dus zien, en dat heeft de biogeochemicus waarbij ik op bezoek was, Barbara Fialkiewicz-Koziel, uitgebreid onderzocht. Dus die heeft van iedere ongeveer centimeter een heel klein hapje uit dat veen genomen. En dat onderzocht op allerlei kenmerken, chemische kenmerken. Dus wat zij ziet is bijvoorbeeld resten van fossiele verbranding.
Ah.
Ziet ze opeens omhoog komen. Hè? Dat signaal wordt
veel sterker. Dat is allemaal opgenomen in dat veen.
Ja.
Dus als in Duitsland de staalfabrieken en in Polen ook gaan draaien, dan kan je dat terugzien.
Nou, letterlijk. Ja, precies. En daarom hebben ze die plek gekozen. Die plek die ligt op hoogte, op 1400 meter. alleen maar afhankelijk van regenwater, niet van grondwater. Dus je zit op hoogte, dus de invloeden van de lokale industrie die verzwakken daardoor. Je krijgt daardoor een beter omgevingssignaal van de verre omgeving. En het is alleen afhankelijk van regenwater. Dus je krijgt alles wat erin wordt gebracht aan fallout van kernproeven in de jaren 50.
Ja,
de plastics, de lood uit de geloden benzine. Alles wat wordt aangevoerd via de lucht.
Echt een soort spons voor al die
Precies. Menselijke
signalen. Want daar hebben we het nu over.
Daar
je noemde net al
het
Anthropoceen. Ja, want ik heb eigenlijk als geoloog tijdens mijn studie geleerd van we leven nu al ruim 10.000 jaar in het Holoceen. Dus
ja. Sinds
de laatste ijstijden toen de vegetatie weer opkwam, dat kun je dan als het huidige tijdperk noemen. Maar wat ik nu van jou begrijp, Marcel, is we zijn alweer een stapje verder volgens sommige wetenschappers en leven in een nieuw tijdperk.
Want volgens sommigen, ja. En er is dus discussie over als we dat tijdperk dan al gaan benoemen, wanneer moeten we dat dan laten beginnen?
En even voor de duidelijkheid, dat tijdperk, dat gaat dan dus, of dat heet dan het Anthropoceen.
Precies. En dat gaat dus over die enorme invloed die de mens heeft op allerlei processen op aarde.
Ja, want Hendrik, ik kijk even naar jou. Anthropos, dat
ja, dat is mens in het Grieks. Ho, anthropos.
Ja, dus en antropologie.
Ja, komt overal in terug. Anthropocentrisch.
Ja. En nu dus het
Anthropofobie. De angst voor de mens.
Oei. En het Anthropoceen kun je dus eigenlijk vrij vertalen als het tijdperk van de mens. En Marcel, vertel kort over de aanloop dan. Want dat is niet zo dat alleen dat groepje in Polen denkt van oh, we beginnen een heel nieuw tijdperk. Dit wordt breder gedragen.
Ja,
al.
Die hele discussie begint met een stuk wat Nobelprijswinnaar Paul Crutze samen met bioloog Eugene Sturmer in 2000 schrijft. In de Global Change Newsletter. Ik heb hem hier voor me liggen.
Je hebt hem hier liggen.
Ja,
geweldig.
Ik heb hem even uitgeprint.
Het is een krantje.
Het is een krantje, een precies.
Een faculteitsblaadje is het eigenlijk.
Het stuk heet ook The Anthropocene. Ze beginnen te beschrijven dat er al in de 19e eeuw een aantal wetenschappers waren die benadrukten hoe groot de invloed van de mens op allerlei processen op de aarde, hoe groot die was geworden. Telluric Force, een nieuwe aardse kracht. En Crutze en Sturmer die borduren daarop voort en stellen voor om een nieuw tijdperk te benoemen, het Anthropoceen.
Dus de geboorte van het woord was in die nieuwsbrief die
in
jij
dit krantje,
hebt,
precies.
2000.
Ja. En het wordt eigenlijk vooral aan Crutze toegeschreven, maar ze hebben het dus met z'n tweeën bedacht. Crutze die heeft daarna in Nature nog een nieuwsbericht geschreven. Dat heeft heel veel meer aandacht gekregen. En daarom wordt het eigenlijk alleen aan Crutze toegeschreven, maar dat klopt dus niet.
En Paul Crutze is een Nederlander.
En
natuurlijk.
Paul Crutze is een Nederlandse chemicus.
En waren er toen ook meteen al ideeën of voorstellen wanneer dat Anthropoceen dan in zou gaan? Want hier kijk ik weer even naar Hendrik. De mens die loopt toch al enige tijd op aarde rond.
Ja, dan hangt het vanaf, begin je met het geslacht homo of met homo sapiens. Dan zijn ze keus genoeg.
Ja, maar dan kom je dus al in de discussie. Crutze en Sturmer zelf hadden het over het eind van de 19e eeuw. Het begin van de industriële revolutie als de kolenverbranding op gang begint te komen. En dan zie je dus ook de uitstoot van CO2 en methaan in de atmosfeer al omhoog gaan.
Ja, en dan zie je dus ook dat de hoeveelheid energie die door de mens wordt vrijgemaakt van onvoorstelbare grootte is. Als je die, zeg maar, wat er aan kilowattuur per mens wordt geproduceerd aan energie of wordt vrijgemaakt, is niet te vergelijken met wat er door de Romeinen werd gedaan natuurlijk.
Ja, en dus op een gegeven moment bedenken de geologen zich, moeten wij niet kijken of we dat in de aardlagen kunnen terugvinden, het signaal van de mens. Want als je een tijdvak wil definiëren en je hebt zo'n golden spike nodig, dan moet je wel iets hebben waaraan je de aanwezigheid van de mens kunt herkennen.
Net zoals dat iridiumlaagje waar Hendrik het net over had,
precies,
bij het uitsterven van de dinosauriërs.
Ja, precies. Nou, die werkgroep die is in 2009 opgericht. En daar hebben ze heel lang over zitten debatteren. En wanneer moeten we dat nou laten beginnen? En in 2016 hebben ze 33 mensen zitten in die werkgroep bij meerderheid gestemd. Ja, we willen het Anthropoceen als zodanig benoemen. En het begint rond 1950.
En dan denk ik meteen aan atoom, aan kernproeven.
Ja.
Is dat dan het laagje?
Dat was bijvoorbeeld een van de signalen die je daarin kunt aantreffen, maar ook het opkomen van plastics, fossiele verbranding, dus de resten daarvan, geloden benzine, dus loodresten, het uitvinden van kunstmest, waardoor je een soort stikstofsignaal krijgt. De pesticiden inderdaad, ja.
Maar goed, die DDT is verboden. Die lood die is alweer uit de benzine. Dus.
Nou, dat is een interessante discussie. Want die radioactiviteit die vervalt ook na verloop van tijd.
Dus is het dus laagje in de verre toekomst nog wel terug te vinden in de bodem?
Ja.
Ja, dat. Maar goed, maar vooralsnog kwam dus die werkgroep van die 33 mensen samen. Zeiden van oké, antropoceen, leuk. Als we dat kiezen, dan laten we het met terugwerkende kracht in 1950 beginnen.
En niet de 18e of eind 19e eeuw, zoals Krutzen en Sturmer voorstelden. En ook niet, bijvoorbeeld, aan het einde van de ijstijd.
Ja, want dan heb jij nog wel eens een stuk over geschreven, dat er een geoloog was die, of
een archeoloog, antropoloog.
Bepaalt dat al 60% van het oppervlak op de een of andere manier door de mens
driekwart
beïnvloed was.
Van het aardse landoppervlak staat onder invloed van de mens. En dan hebben we het dus over 12.000 jaar geleden al.
Maar die periode mogen we dus van de werkgroep lekker het Holoceen blijven noemen. En alleen de meer recente geschiedenis zou dan het Anthropoceen worden.
Want dat was
worden.
Dus natuurlijk ook een discussie. Ja, moeten we dan het Holoceen schrappen? Het Holoceen is ook nog onderverdeeld in drie kleinere tijdvakjes. Etages noemen ze dat, geloof ik. Wat moet je daar dan mee? En er is bijvoorbeeld ook voorgesteld, moeten we het dan Holoceen / Anthropoceen doen? Nee. Rond 1950, dan ben je van al het gezeur af. En bovendien zeggen ze, als wij in de aardlagen kijken, dan zien we dus al die signalen, plastics, fossiele verbranding, radioactiviteit, noem maar op, dat zien we dan enorm stijgen. Dat gaat samen op met de enorme snelle groei van de wereldbevolking, enorme groei van energieverbruik, cementgebruik, kunstmestgebruik, noem maar op.
Ik zie jou helemaal mooi met grote armgebaren, alles omhoog, alles groter.
Ja, nee, dat is natuurlijk zo, dat de bevolking ook misschien wel verdrievoudigd is sinds die tijd. Dat zijn allemaal enorme dingen. Maar goed, hoe is het over 100 jaar, vraag je dan af natuurlijk.
Ja. Maar dat is gekeken dus van hen, nu kunnen we dat terugzien.
Maar het iridiumlaagje is ook gewoon een, want ze hebben het ook over event layer. Dus misschien is het over 100 jaar, stel dat we van de fossiele brandstoffen afkomen, nou dan zie je dat niet meer terug. Stel dat we 100% circulair worden. Maar dan heb je nog steeds dat wat we nu gedaan hebben als een soort iridiumlaagje.
Ja, en dat plastic dat verdwijnt ook niet zomaar uit de bodem. Dus dan kun je zeggen van oké, dat blijft een marker.
Ja, precies.
En hadden ze toen meteen al ook, hè, want je hebt dan de naam, je hebt het tijdstip. Hadden ze toen meteen die Golden Spike locatie van Poznan ook al? Of hebben ze gewoon, ik zie het al echt voor me, dat ze met een blinddoek zo van op de kaart van Europa hebben geprikt. Hè, want het Anthropocene is in feite overal, denk ik. Je hebt wel uitgelegd waarom het dan daar goed te zien is. Maar
ja. Nee, er hebben zich sites aangemeld en er zijn eruit geselecteerd. Uiteindelijk zijn er 12 overgebleven die over de hele wereld in een grot, in Italië bijvoorbeeld, midden in de stad in Wenen, Antarctica, een aantal meren in China, Amerika, Canada, een estuarium bij San Francisco, twee riffen geloof ik.
Nou, mooi, kat in bakkie, dan gaan we dat doen. Dan zitten we nu in het Anthropocene en we gaan er verder over praten. We zijn klaar.
Ja, maar want jij hebt het over 2016. Nou, ik denk ook dat we inmiddels allemaal die term al wel hebben horen rondzingen. Maar leven we dan ook nu echt in het Anthropocene? Is dit hoe het al vaststaat in de geschiedenisboeken?
Nou ja, de geologen zijn er nog kennelijk nog niet helemaal uit. De commissie moet nog goedgekeurd worden volgens mij. Maar als je op de opiniepagina's van de kranten en de discussies op de televisie bekijkt, dan is het Anthropoceen voor, Anthropoceen na. Maar dat is, het Anthropoceen is een term geworden van milieuactivisten en klimaatactivisten. Van moet je kijken, we moeten echt iets doen, want de mens die maakt de wereld kapot.
Ja, dus dat echt als wake-up call wordt gebruikt nu. Want dat vroeg ik me af. Van waarom wil je zo graag per se een nieuw tijdperk aanduiden?
Maar die Krutzen heeft het ook in verontwaardiging gedaan. Het was een idee van, kijk wat we allemaal doen.
Je ziet, ik bedoel, dat was het onderdeel. Kijk, het is de opkomst ook van een nieuwe discipline, Earth System Science. Dus die probeert al die fysische, chemische, biologische processen op aarde en die menselijke activiteiten, het proberen ze in elkaar te vatten. En dan wordt dus voor het eerst duidelijk hoe groot die invloed van de mens op allerlei processen is. Op het circuleren van stikstof, op koolstof, op rivierstromen die worden afgedamd, waardoor de sedimenten niet meer naar de zee kunnen lopen.
Uitdroging van die meren.
Uitdroging, erosie, ontbossing. Die invloed is zo groot en die Earth System Science, die brengt dat voor het eerst op wereldschaal in kaart. Kijk, je kunt zeggen van tevoren waren we ons niet heel erg bewust. Nu wordt ons een spiegel voorgehouden. Dus we worden eens bewust van onze vernietigende kracht.
Ja. En de klimaat weet, want jij noemt dat Earth System Science, maar de meeste mensen noemen dat gewoon klimaatwetenschap volgens mij, want dat is de belangrijkste product.
Nou, klimaat is één uiting ervan. Het klimaatverandering. Ja, maar het uitsterven van soorten is er een andere uiting van.
We hadden bij mijn studie het eerste vak wat ik als aardwetenschapper volgde was het vak systeemaarde. En dat is eigenlijk dat hele systeemdenken met onder andere het klimaat. Je gaat eigenlijk bijna weer een beetje naar James Lovelock de aarde als zelfregulerend.
Het is dus wel verdomd interessant dat je dus ziet dat door een samenloop van allerlei disciplines de wetenschappers tot het besef komen en met die wetenschappers en parallel eraan natuurlijk ook gewoon natuuractivisten die de Amazone zien verdwijnen, een woud wat al duizenden jaren heeft bestaan. Je ziet het ineens voor je ogen, zie je iets afspelen. Wat je dus...
Ja, en dat is denk ik ook mentaal heel belangrijk.
Dat
mensen daar bewust van worden en dat ze het echt... Wij zijn daar verantwoordelijk voor. Dat wekt ook schuld, schaamte.
En zo'n naam kan daarbij helpen. Of in ieder geval in de ogen van die naamgevers of van die antropoceenvoorstanders, noem ik ze maar even. Die denken ook van, we kunnen die naam gebruiken om die bewustwording te vergroten.
Het gekke is dat ze dat dan zeggen van nee, dat is maar een bijkomend effect. Maar ik denk natuurlijk gaan ze vanuit die zorgen redeneren. Maar ze zeggen, wij kijken alleen maar wat we in de aarde zien. En daar zien we grote veranderingen. Dus dat moeten wij als geologen benoemen. Maar daar zitten natuurlijk wel zorgen achter.
Maar dan zit ik toch nog te denken, hè? Marcel, jij zegt van, hè, ze wilde het soort van zeggen, we zien dit neutraal in de aarde, zonder enige bijbedoeling, merken wij gewoon op. Dan zou je ook een soort minder sturende naam erbij kunnen verzinnen. Snap je wat ik bedoel?
Precies.
Is daar ook over gedacht om het soort van los van de mens te koppelen, maar gewoon van, hé, we zien hier iets veranderen.
Postnonium.
Krutsen en Stoermer hebben het zo benoemd, niet wetende dat de geologie zich daarover zou gaan buigen en die naam ook zou claimen. Er zijn ook allerlei alternatieve namen inmiddels geopperd. Capitoloceen, want dan kom ik op een van de kritiekpunten van de tegenstanders, die dus niet willen dat de geologen dat antropoceen zo formaliseren. Namelijk, het is het tijdvak van de mens. Nee, het is de tijdvak van een bepaald soort mens. Oeh. Namelijk de
verkeerde mens.
De westerse...
Consumentium.
Ja, precies. Ja,
zij willen zo met het Capitaloceen willen ze nog eens extra de nadruk erop vestigen van het is hun schuld dat de aarde naar de knoppen gaat.
Plantationoceen, over plantages bijvoorbeeld.
Ja, zeg maar de expansie van de vernietiging.
Om van slavernij te benadrucken. Ja. Technoceen, Manthropocene, want het is namelijk een door mannen verzonnen... naam.
Oh, het zijn toch ook allemaal wel vrij, hoe zeg je dat, sturende namen. Ze zijn niet heel, heel neutraal in hun...
Nee, maar dat is antropoceen op zich ook niet. Want
nee, maar...
De mens die bestaat al in de beperktste zin al 300.000 jaar.
Ja, en dat is dus ook, dat is wat een groep tegenstanders ook zegt. De mens bestaat dus al inderdaad zo lang en heeft al minstens 2000 jaar op een heel groot deel van het landoppervlak al een hele grote invloed. Moet het dan niet 12.000 jaar geleden beginnen? Ja. Nou, dan zitten we met het Holoceen. Maar dan zeggen de voorstanders nee. Want ja, de effecten van de mens waren toen al groot, maar ze waren niet wereldomvattend. Dat is een eis. En ze waren ook niet gelijktijdig in de tijd. De landbouw wordt in verschillende periodes op verschillende plekken.
Maar dan is het Colonoceen misschien het beste. De verspreiding van het westerse industriële pakket over de wereld.
Maar ook daar, want Marcel, ik hoor je nu al een paar keer zeggen, de tegenstanders. Hè, dat, het is dus duidelijk, er is die groep van 33 die de Anthropocene werkgroep was.
Ja, maar die zijn niet allemaal voor.
Oh, die zijn ook al niet allemaal voor. Dus, goed, laat ik het zo zeggen. Er zijn dus voorstanders die de naam bedacht hebben en hem ook een warm hart toedragen. Er zijn ook tegenstanders. Wie zijn die tegenstanders? Zijn geologen, hebben nou, die zich in die, twee kampen opgedeeld?
Daar zitten geologen bij de tegenstanders. Daar zit ook die Earl Ellis die ik net noemde. Dat is een archeoloog, antropoloog. Die zit in de werkgroep. Die is tegen. Er zijn de andere mensen in de werkgroep. Het is een breed, allerlei disciplines, maar de humanities zijn wel sterk vertegenwoordigd.
Ja, dus het is eigenlijk al lang niet meer alleen een geologisch concept, hè, wat Hendrik eigenlijk ook al zei. Het is,
nee.
Wordt al breed.
En vanaf het begin was het al een activistisch proces van Kruts. Wat jij zegt, eigenlijk verbaasd, hij is helaas overleden een tijd geleden, maar ja. Verbaasd zou zijn dat het nu als het zo serieus als geologisch tijdperk werd gezien.
Nee, maar er wordt ook van alles onder. De ene praat er in termen van pessimisme over. De andere in een soort van, dit is dan weer een kans om problemen op te lossen. Dit is een heel breed spectrum aan hoe dan, waar het Anthropocene voor staat.
Ja, want ik begrijp wel dat vanuit de humanities wat meer kritiek komt. Omdat die zijn natuurlijk enorm gevoelig voor wat is het motief achter zo'n term.
Ja.
En dat je dus al mensen hebt die zeggen, ja, waarom heet het dan niet het Manthropocene? Omdat het vooral mannen waren die industrie
En een woord doet ertoe.
Ja, ja. De kracht van woorden. Dat je dus, want ja, je vroeg naar het leven we nou al in het Anthropocene. Ik denk als je mensen op straat zou vragen, ja, ik denk dat die term nog niet heel erg verspreid is. Maar dat heel veel mensen, als ze die term horen, ja, we leven nu toch in het tijdperk van de mens.
Ja, mensen hebben er een beeld bij.
Van Veen en Poznan natuurlijk. Maar dat het idee dat de mens de natuur totaal naar zijn hand zet, / aan het vernachelen is. Dat is toch
breed gedragen.
Sterker nog, dat wordt zo benadrukt dat heel veel kinderen helemaal pessimistisch van school komen en denken alles is verloren. Ik bedoel, dat is de andere kant.
Dat is ook weer de kracht van woorden, ja. Maar ik zie nog even, want we hebben de tegenstanders genoemd. Jij noemde net ook al één van hun argumenten, namelijk de invloed van de mens begon al veel eerder. Hebben zij nog meer argumenten om anti-Anthropocene te zijn?
Ja, dus het belangrijke is dat inderdaad die invloed van die mens begon veel eerder. Dan zeggen de voorstanders, ja, maar het was niet wereldwijd en niet overal tegelijkertijdig. En de tegenstanders zeggen ook, het is niet de tijdvak van de mens, maar van een bepaald soort mens. En daar moeten we nou juist van af.
Oh ja,
door het Anthropocene te benoemen, bestendig je dat narratief. Maar daar willen we juist van af.
Ja, we willen juist van die. We willen weer naar het Naturocene.
Volgens mij heeft onze eigen hoofdredacteur er ook niet heel lang geleden over geschreven. Dat we willen nu het Anthropocene benoemen. Maar eigenlijk moeten we het alweer ten einde roepen. Omdat de mens daarin zo centraal staat. Dat is nog een ander tegenargument. Dat sommigen het hoogmoed vinden. Want je stelt de mens weer centraal.
Dat is waar we net over.
Terwijl de mens zich eigenlijk nederiger zou moeten opstellen.
Daar hadden we laatst nog de podcast over de natuur als rechtspersoon.
Ja.
Daar ging het ook over van in hoeverre heeft de mens het nog voor het zeggen.
Nou, de achtergrond lijkt eigenlijk heel erg op elkaar. Namelijk, we weten nu dat we in de problemen komen of zitten. En hoe komen we daaruit?
Ja, maar dan is er wel een goede vergelijking met die natuur, de rechten, juridische rechten voor de natuur. Want wat schieten we ermee op? Want dat is die discussie van twee weken geleden. Maar bij dit vraag ik me ook af, is er ook een tegenargument van, wat schiet je er eigenlijk als geoloog, even los van al die natuurbewustzijn, wat schiet je er als geoloog mee op? Dan kom je überhaupt op waarom worden die tijdperken allemaal zo genoemd? Want dat Holoceen, dat is volgens mij al uit de 19e eeuw. Eind 19e eeuw is dat officieel aanvaard door de Fransen, geloof ik. De Amerikanen deden dan die weer niet mee. Die kwamen pas in 1960 of 1970. De waarde van dat soort termen zit heel erg in de discussie en in het gemak van de communicatie. Dus je kunt je afvragen, dat Holoceen, als je het over archeologie hebt, dan is dat een hele normale term. En dat betekent gewoon na de ijstijd. En of dat dan in 10.000 jaar geleden of 11.000, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Tenzij je precies op dat punt zit natuurlijk. Dus dat zijn allemaal maar woorden om elkaar te kunnen begrijpen. Want de Amerikanen die noemden dus tot, dus volgens mij 1968 of zo, het Holocene recent. Gewoon het recente tijdperk.
Oh ja, dat was ook de geoloog Charles Lyell had dat ook.
Ja, dat komt van hem. Ja,
maar dat is ook wel weer interessant. Want dan hoor je dus dat niet alleen bij het Anthropocene, maar ook bij het Holocene was er wel discussie.
Het is zo'n grappige geschiedenis. Ik we hebben er vanochtend nog even naar zitten kijken, Marcel en ik. Het is dus, het sane betekent dus nieuw. Dat komt uit het Grieks, kainos, en dat is dan gelatiniseerd tot sane. En alles wat na de dinosauriërs komt, dus na 66 miljoen jaar geleden, is in de geologie wordt een sane tijdperk. Dus dat is een nieuw tijdperk. En wat voor tijdperken heb je dan? Het Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene, Pleistocene en Holocene. Ik noem het expres heel snel, want het is gewoon abracadabra. Maar als je het gaat vertalen, dan kan je het dus vertalen als de oude nieuwe tijd.
Dat is paleo, ja.
De beginnende nieuwe tijd.
Oh ja, eos van dageraad, ja.
En de weinig nieuwe tijd. En dan begint het een beetje op tempo te komen met het Miocene, het matig. Of het midden nieuwe tijd. En dan de meer nieuwe tijd. Dus de nieuwere tijd. En dan de meest nieuwe tijd. Dat is het Pleistocene. En dan kom je bij het Holocene. Dat, helemaal nieuw.
Dus het Holocene was ook gewoon bedoeld als einde der tijden. Als ja, ik het zo begrijp.
Ja, ja, ja. En het interessante is dat Lyell, die dus eigenlijk in 1834 al de aftrap heeft gegeven tot überhaupt het concept. Het Holocene bestond nog niet als naam, maar hij noemde het dan recent. En hij zei dat is de tijd dat de mens de aarde is gaan pachten.
Mm.
In een bepaalde formulering. Dat de mens dus verschijnt op aarde. Dus dat eigenlijk al een soort Anthropocene. Hij zat er een beetje naast, want hij bedoelde eigenlijk dat de Homo sapiens toen verscheen, maar dat klopte niet helemaal.
Maar in ieder geval, als mensen toen naar hem hadden geluisterd, zaten we nu niet meer met die discussie. Dan.
Nee, dan was het. Nou, hij had het ook het Anthropocene kunnen noemen, ja. Bij wijze van spreken.
Ja, en als ik dan over die andere grenzen nadenk, hè, want destijds was van activisme nog helemaal geen sprake. Ik bedoel.
Nou, je hebt wel die indeling dat het dus in het Holocene is, komt de mens tot uiting bij Lyell. En later wordt dat dan dat het moment is waarop, wat jij ook al zei, dat je de sedimenten van de rivieren in de zeeën ziet. En dat, maar je wil dat onderscheid maken omdat je dat belangrijk vindt. Omdat de wetenschappers vinden die overgang van ijstijd naar landbouwtijd, want daar komt het eigenlijk op neer, naar de nieuwe tijd waarin warmer wordt en landbouw en de mens gaat enorm groeien. Ja, dat vinden wij heel belangrijk. Maar misschien als een bepaald soort bacterie dit soort studies zouden doen, dan leg je hele andere onderscheiden natuurlijk.
Ja, dus dat, daar kom je eigenlijk ermee van.
Het is altijd een keuze.
Ja, en dat is precies door wat voor bril zet je op? Waar leg je de nadruk op bij de naamgevingkeuze? Want je hebt in principe een hele oneindige scala aan mogelijkheden. Maar je kiest op grond van bepaalde redenen, bijvoorbeeld activisme, van nou, hier trekken we de lijn.
Ja, en wil je in de geologie, in die brave tijdperkindeling, wil je dan milieuactivisme gaan invoeren?
Ja, en de voorstanders zeggen dan, wij kijken alleen maar naar de aardlagen en wij noteren wat we zien. Dat is maar nog, wat ik al zei, daar zitten natuurlijk wel die zorgen achter. Zij willen juist vanwege die zorgen het wel benoemen. De tegenstanders willen het vanwege die zorgen juist niet benoemen. Want ze zeggen, als je het gaat benoemen zo, dan dat woord, dat is zo.
Ja, maar dan denk ik, als we niks benoemen. Kijk, het Holocene, wat was het nou? Het volmaakte seen.
Het, hè? Helemaal nieuw.
Helemaal nieuw seen. Je kan zeggen van, onze voorouders hebben het pleit al voor ons beslecht. Er is niks meer te kiezen, want we zitten gewoon al in het laatste der seen.
Nee, want we gingen al van het meest nieuwe, het nieuwste, naar het helemaal nieuwste.
Ja, en
dus,
dan kunnen we.
Het allernieuwste.
Wat zou Grieks zijn voor nog helemaal nieuwer seen? Het mega Holocene.
Ja.
Oké, maar ik zit toch nog wel met dat activisme in mijn achterhoofd. Hè? Want de voorstanders, tegenstanders hebben allemaal hun eigen argumenten. En soms kiezen ze zelfs de argumenten om hun gelijk allebei op een andere manier te bewijzen. Maar waar ligt die grens van activisme in de wetenschap, waar we het in het begin even over hadden? Hoe activistisch mag de wetenschap zijn? Heeft iemand daar iets?
Ja, goede vraag.
Dat is een goede vraag. Ja. Ik denk dat je als ik kan me niet voorstellen dat er geen activistische wetenschappers zijn. Die zijn er natuurlijk.
Nee, het is onmogelijk.
En het is onmogelijk, ja, denk ik. Alleen je moet de wetenschap goed blijven uitvoeren.
Je hebt die drive van het besef, en volgens mij is dat ook een totaal reëel besef, dat er iets veranderd is in de manier waarop de aarde functioneert. En ik vind dan de klimaatinvloed het grootste. En je hebt dan nog die zesde uitsterving. Dat er dus door al die biotoopvernietiging zoveel dieren uitsterven.
Ja, en planten.
Er gebeurt natuurlijk van alles. En ja, er is niks op tegen, vind ik, als je dat ziet, om dat te benoemen. Zo werkt de wetenschap. Je ziet een nieuwe kikker. Je denkt, die geef ik een naam.
Maar tegelijkertijd wil je natuurlijk ook objectief zijn als
wetenschapper. Maar het gaat om de argumenten. Het gaat totaal om de argumenten. En nu hebben we een soort padstelling volgens mij van ja, welk argument gaat de beslissing geven? En ja, op een gegeven moment wordt er dan, ik vind nou dit geval, vind ik het ook eigenlijk vrij willekeurig. Je kan een hand op zee invoeren, er zijn goede argumenten voor. Je kan het ook niet doen, er zijn ook goede argumenten. En wat maakt het uit? Als je het invoert, dan is zeg maar een algemeen taalgebruik, voer je in binnen de wetenschap. Hè? Want wij hebben het wel over het Anthropoceen. Van ja, dus het onze tijd, dat de tijd dat de Amazone wordt verbrand. En dat de CO2 omhoog schiet. En ja, als je dat nog niet doet, dan noemen we dat het heden. Maakt het uit.
Ja, precies. En dat is, want soms wordt er ook wel eens in wetenschappelijke artikelen nu sowieso tussen haakjes bijgezet over de periode na 1950. Dus ja, dat levert iets meer woorden op dan alleen maar kortweg Anthropoceen. Maar
als je het nodig hebt, dan ga je het gebruiken. Dus als er wetenschappers zijn die een onderscheid nodig hebben voor 1950, of voor mij heb ik 1900 of 1800. Je hebt In de geschiedschrijving is het natuurlijk heel bekend dat je die indeling hebt. Oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd of de renaissance.
Ja, en de middeleeuwen is wel super handig, want dan weet iedereen ongeveer waar je het over hebt.
Het is verschrikkelijk onhandig, omdat als je dus, het is een tijdindeling die ingevoerd is op grond van totale vooroordelen over die tijd. Het middeleeuwen, tijd waarin eigenlijk niet zoveel gebeurde.
Ja, ook daar heb je inderdaad wel weer middel. Dat klinkt niet als de volledig nieuwste eeuw.
En, en de renaissance, dan komt de beschaving, hij leeft weer, zeg maar.
Ja, die wedergeboorte.
Ja, maar goed,
de verlichting, dat is ook zo'n sturende term eigenlijk.
Ja, maar het is onuitroeibaar en je kan er toch mee werken. Ondanks al die vooroordelen die erin gebakken zitten.
Nou, dus en het is ook dat zelf ervan bewust zijn. Ik sprak ooit met een onderzoekster die zei van ja, iedere wetenschapper die heeft bepaalde voorkennis of bepaalde ideeën waardoor je blik gekleurd wordt. Maar je moet je daar in ieder geval gewoon van bewust zijn. Of daar open over zijn.
Ja, en soms ben je daar natuurlijk ook helemaal niet van bewust. Omdat heel veel historici zijn zich totaal niet bewust. Ja, met die middeleeuwen is zo uitgediscussieerd, dat weten ze dan wel. Maar allerlei andere periodiseringen, ja, dat vind je allemaal heel normaal. En dat denk je helemaal niet meer na. Maar dan blijkt dan, en dat is dan dat wereldbeeld wat dan in die termen meezit. Wat je dus bij de Anthropoceen, sommige mensen vinden het dan juist goed dat wereldbeeld wordt uitgedrukt. Anderen vinden het dan weer het verkeerde wereldbeeld. Maar ja, je neemt dat mee. En door de debatten die je erover voert, dat mensen zeggen ja, als je nou de Anthropoceen noemt, dan kan je beter het Capitoloceen. Want het is helemaal niet de schuld van de mens. Het is de schuld van het kapitalisme. Ja, nou, maar interessante kwestie natuurlijk.
Wat ik wel interessant vind is ook dat het misschien bij de geesteswetenschappen, dat het al wat duidelijker of wat langer is dat er over bepaalde termen wordt gediscussieerd.
Nou, wat ik wel weet is, mijn vrouw is weer gaan studeren, culturele antropologie. En ik weet dat ze nu bij de studie heel veel aandacht geven aan de positie van jou als onderzoeker.
Maar in de antropologie is dat natuurlijk altijd al een punt geweest. Want wat is antropologie? Je gaat als westeling met bij wijze van spreken een hoge hoed op in de 19e eeuw, ga je naar een wilde stam. En dan ga je eens kijken hoe ze het daar doen. Ja. En dat schrijf je dan op. Dus ja, dat maar... is al... En de beste antropologen, dat zijn vaak de antropologen die het meest literair kunnen schrijven.
Maar in de natuurwetenschappen is het nog wel in ieder geval toen ik studeerde was het nog wel heel erg... Je moet je als onderzoeker helemaal eruit filteren. En ik denk dat nu misschien langzaam met dat hele systeem aarde denken het besef komt. Je kunt je uit geen enkele wetenschap kun je als onderzoeker eruit filteren. En...
Nou, al in de keuze van wat ga je onderzoeken?
Ja,
maar kijk, op een gegeven moment, dat vind ik het grote verschil als je dus, ik vind de discussie over leven nou in het Antropoceen of niet, dat is een, vind ik, een discussie, dat is een term. Ik bedoel, zoals Shakespeare zei, what's in a name, dat wat we een roos noemen, als je het anders noemt, ruikt het even lekker.
Ja.
Het wat,
dus Antropoceen het, de naam, ruikt even vies,
ja,
kunnen
dat
zeggen,
maakt
ja.
niet uit. Maar ik vind, als je het nu hebt over wat was bijvoorbeeld de hoogte van de CO2-druk in 1900 en 1800. Dat is niet vrij ter discussie. Dat moet je meten en dan moet je de meetfouten eruit halen. En dan, weet je, dan kan je discussiëren, ja, we hebben te weinig meetpunten. Dat is een heel ander soort discussie.
Ja.
Antropoceen is een gedachte. Zoals het Holoceen natuurlijk ook een gedachte is. En je kan... ontzettend goede wetenschap en geologie bedrijven als je het Holoceen fase X noemt. Dat maakt niks uit.
En toch ben ik nog wel benieuwd, Marcel, want jij bent helemaal naar Poznan gereisd. Je hebt dat mooie in aluminiumfolie en hout ingepakte stuk.
Ja, en dan zeg ik dat het niks uitmaakt.
Ja. Hoe denk jij daarover? Had je er van tevoren, dacht je, yes, ik ga naar het begin van het Antropoceen? Of was je er zelf juist sceptisch over? En...
Ja, ik heb... voordat ik daar naartoe ging, heel veel gelezen van de tegenstanders. Dus ik ging daar inderdaad naartoe met een idee van, nou, dit heeft totaal geen zin. Het is flauwekul. Toen sprak ik dus met de onderzoekster en die bracht haar argumenten in. En toen dacht ik van, er is eigenlijk ook wel wat voor te zeggen.
En nu hoor je Hendrik en nu denk je, ach, wat maakt het eigenlijk allemaal uit?
Ja. Nou, en ik wil nog wel iets aan toevoegen aan wat Hendrik zei. Een paar jaar geleden heeft een hoogleraar van Oxford een mooi review geschreven over het hele concept Antropoceen. En hij vraagt zich dan op het eind ook af, wat is mijn persoonlijke visie? En hij zegt, het zou kunnen, waarschijnlijk als het geologisch wordt geformaliseerd, dat het beter beklijft, dat die term ook is vastgelegd. Dus het zal niet zo snel verdwijnen, de term. Maar voor de huidige discussie is het totaal irrelevant, want die discussie over hoe wij omgaan met de aarde, en wat, die loopt al. Mm-hmm. En die,
ja, dus het was een soort aanmaakblokje niet... voor de discussie, zou je kunnen zeggen. En nu is het lekker, het vuurtje is aan het branden.
Ja, maar die was al bezig.
Niet eens een aanmaakblokje, want die discussie was ook al met Rachel...
extra olie op het vuur. Ja.
Club van Rome, Rachel Carson met Silent Spring. Weet je, dat hele milieubewustzijn wat in de jaren 60, 70 opkomt.
Het is eigenlijk een soort wanhoopskreet van Krutsen in 1990. Van, moet je kijken wat we allemaal aan het doen zijn.
Ja.
Goed, het Antropoceen, of hoe je het ook wil noemen, de periode waarin de mens een grote invloed uitoefent op de aarde is bezig. Wanneer zou dit, ik noem het toch maar even zelf, het Antropoceen.
Ja, tuurlijk.
Wanneer zou het weer ophouden? Wanneer denken wetenschappers in de toekomst van, nou jongens, we leven nu al, weet ik veel, tienduizenden jaren in het Antropoceen. Het is nu echt mooi geweest, want is het als de aarde weer is aangeharkt?
Ja, nou ja, een van de mensen, degene die eigenlijk... het idee voor die werkgroep heeft bedacht. Jan Salasiewicz, die heeft een boek geschreven, The Earth After Us, met een denkexperiment als hier buitenaardse wezens komen over 100 miljoen jaar. Wat zien zij dan van de mens terug? De vraag is, is het over 10.000 jaar nog steeds Antropoceen? De vraag is, vind je dan nog signalen terug? Wat we in het begin ook al zeiden, stel, ja, we raken van de fossiele brandstoffen af, dus dat signaal verdwijnt. Radioactiviteit vervalt, dus dat signaal zal ook grotendeels...
Ja, dat PFAS, dat schijnt onuitroeibaar te zijn.
Maar daar hebben ze nu ook een methode voor gevonden om het wel af te breken.
Tefaloceen wordt het dan naar alle koekenpannen die worden gevonden.
Ik denk dat zolang er wetenschap bestaat, en als dus dat antropoceen als wetenschappelijke term wordt ingevoerd, en maar zolang er dus wetenschap bestaat, is de... Kijk, zelfs als we nu... de goden mogen we bidden dat het gebeurt. Dat zeg maar die vernietigende kracht wordt omgekeerd. En dat bijvoorbeeld wat Ed Wilson, die bekende bioloog die onlangs overleed, wilde, de helft van de wereld tot een soort natuurgebied wordt gemaakt. Dat is dan nog steeds de enorme macht van de mens om zichzelf te beperken. Hmm. En dat is nog steeds... Ja, dat is eigenlijk nog betere macht eigenlijk.
Eigenlijk houdt misschien het antropoceen pas op als de mens er niet meer is.
Ja.
En ja, dan is het gewoon aan de bacteriën of de kangoeroes of wie dan ook de macht krijgen. Of ze überhaupt nog in scène willen gaan denken.
Ja, we hebben sinds de jaren 60 het besef. Die Earth System Science, of hoe je het dan ook wil noemen. Die heeft ons geconfronteerd met inderdaad gewoon de harde cijfers van wat de mens aanricht op de aarde. Dus dat besef is er ook sindsdien. En de vraag is...
Wat doen we ermee?
Wat doen we ermee? Kijk, dus, en dan krijg je ook weer een discussie. Charles Mann, de man die twee boeken 1491 en 1493 heeft geschreven.
Over de geschiedenis van Amerika.
Ja, die heeft ook een boek geschreven, The Wizard and the Prophet. Dat zijn twee stromingen die problemen op een totaal andere manier benaderen. Namelijk de ene stroming, dat zouden dan nu de ecomodernisten worden genoemd. Die zien overal... Technologie, technologie, technologie is de
dat
oplossing.
Dat zijn de wizards natuurlijk.
Dat zijn de wizards.
Dus die zeggen, nou, we gaan gewoon die CO2 uit de lucht
halen. Ja, en dat zegt Crutzen. Die heeft in dat met Stormer in dat krantje ook al genoemd. Geoengineering als oplossing. Dus ja, we gaan aerosolen in de stratosfeer om zonlicht tegen te houden. Dan lossen we het klimaatprobleem op. Noem maar aan. Dus dat grootschalig technologisch ingrijpen is één kant. En de andere kant zegt ze nee. En dat staat dan ook een beetje voor de hoogmoed van de mens. De mens die denkt dat hij alles kan controleren en alles kan oplossen. Aan de andere kant, nee, de mens moet zich nederig tonen. Hij moet zijn gedrag ingrijpend aanpassen. We moeten minder consumeren.
Dus dat zijn de profeten. Die
dat zijn de profeten.
Bekeert u, bekeert u.
Ja.
Ja, een goede vergelijking.
Ik zat zelf nog te denken, als alternatief voor het antropoceen, hè, omdat die mens dan steeds zo centraal staat, een beetje James Lovelock indachtig, nu die op 103-jarige leeftijd onlangs is overleden, kunnen we niet gewoon het Gaia-seen noemen. Dan heb je niet meer van, draait het om de dieren of de planten of de mensen, maar gewoon om de aarde als zelfregulerend organisme.
Ja, nou, prima idee. Dan moet ik trouwens ook weer denken aan een boek wat over het Antropoceen is geschreven door een, ik dacht, Britse journaliste. Zij heet Gaia Vince.
De cirkel.
De aarde overwint. Gaia Vince.
Ja, en Marcel, tot slot ben ik nog benieuwd. Hè? Wat gaat er nu gebeuren met dat stuk veen in het kistje? Blijft dat nog decennia lang liggen in afwachting van deze discussie? Of gaat er op een gegeven moment al dan niet echt een gouden spijker in dat hout gehamerd worden?
In dat hout misschien, of in een van de 11 andere sites die in afgelopen mei hebben al die teams hun resultaten voorgedragen aan elkaar in Berlijn. En binnen een paar maanden zullen ze dan uiteindelijk hun favoriet kiezen. En dan moeten ze dat, daarmee is de procedure nog niet afgelopen, want dan moeten nog twee andere commissies binnen de Internationale Unie van Geologische Wetenschap doorlopen. En hoe dat zal gaan...
Dat blijft nog even afwachten. Nou, ik ga voor die tijd, in ieder geval ben ik wel heel benieuwd om dat boek van Gaia Vins te luisteren. En ik wil jullie dan vooral ook hartelijk bedanken tot slot nog, Hendrik en Marcel, voor jouw trip naar Poznan. Rosa van Toledo, bedankt voor de productie. En het Dudo Quartet, bedankt voor de menselijk of misschien zelfs bovenmenselijk mooie tune elke week toch weer. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.